Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over Oekraïne. Nederland en het VK werken aan een internationale coalitie die F-16's moet gaan leveren aan Oekraïne. En ons land wil nu opeens weer eigen tanks. En ik praat dan ook, en ook nu al, over Verantwoordingsdag. Gehaktdag in Den Haag. Een soort tegenhanger van Prinsjesdag, waarop alle ministeries hun jaarverslagen presenteren en de Rekenkamer traditioneel met een rapport komt over hoe het ervoor staat met het financieel beleid bij de Rijksoverheid. En dat is niet per se positief. Allereerst stel ik even mijn panelleden voor. Jan-Paul van der Kerken, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen.
Goedemorgen,
Jan. Dat je er bent. En Jasmin Ait Abdurrahman van FNV Young United. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. We beginnen eventjes bij
BNR.
Ja. Breekijzer zo meteen, maar eerst even naar onze politieke verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemorgen.
Goedemorgen, Iman.
Ja, de Rekenkamer dus met dat rapport vandaag. Zij zeggen financieel beheer bij de Rijksoverheid schiet nog steeds tekort. Op 10 van de 12 ministeries zijn de zaakjes niet op orde. Het is weer eigenlijk opnieuw een vernietigend rapport, hè?
Het is de zoveelste tik op de vingers. Dit keer minister Kaag natuurlijk. En zij stond hier net bij ons. Zij erkent ook wel dat er nog steeds heel veel fouten worden gemaakt of dingen onverantwoord worden uitgegeven. Maar ook wel belangrijke tik, Iwan, is al dat de Rekenkamer zegt: u bent eigenlijk niet klaar om de volgende crisis te weerstaan. Het ijs is te dun. Het kasbeheer is niet op orde. En dat is echt een grote waarschuwing voor dit kabinet. Eigenlijk al de tweede deze week. Weet je nog? Eerder de Raad van State. Pas op, jullie geven ook zoveel geld uit. En nu de Rekenkamer. Weer een tik voor minister Kaag.
Ja, en dat gaat vooral fout bij de Rekenkamer, bij het ministerie van Volksgezondheid, hè, voor het derde jaar op rij.
Dat is jaar op jaar op jaar een probleem. Natuurlijk, in de coronacrisis werd er zoveel geld uitgegeven. We kennen de mondkapjes. En eigenlijk waren de bonnetjes niet op orde. Het was een zootje. Dat zootje is nog niet hersteld. En dat gaat echt wel om veel geld. Om miljarden. 5 miljard euro. Dat moet beter. Minister Kuipers en Helder moeten echt de zaak op orde krijgen. Nou, er is inmiddels een taskforce voor in het leven geroepen. Het schijnt ietsjes te helpen, maar het is niet genoeg, zegt de Rekenkamer. En dat erkent Kaag ook. Zij moeten harder aan de bak om die administratie op orde te krijgen.
Ja, jij zei gisteren al, of inderdaad, je zei al dat Raad van State verslag, dat gaat dan vooral over de voorjaarsnota. We hebben natuurlijk het Volkskrant-verhaal van gisteren gehad, waarbij het ook ging over halverwege het jaar, wat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is, een beetje bijplussen door allerlei ministers, wat ook steeds vaker gebeurt, ook de afgelopen jaren. Nou, nu vandaag dit Rekenkamerrapport. Gaat dit op enigerlei wijze politieke gevolgen hebben?
Ik denk van niet, Iwan. Want je hoort Kaag zeggen, en eigenlijk erkent de Rekenkamer dat ook, het was een heel bijzonder jaar. Hè. Het was vorig jaar begonnen met een lockdown. Toen kwam die oorlog in Oekraïne en stegen de energieprijzen. En hals over kop heeft Kaag toen geld geregeld voor dat prijsplafond, voor koopkracht. En dat wordt ook wel een beetje, daar is begrip voor, laten we het zo zeggen, dat het zo is gelopen. Dat was ook in de coronacrisis. Het is wel een onvoldoende, maar de jaarrekening wordt gewoon goedgekeurd. En de ministers die moeten hun huiswerk beter gaan doen. Maar die ICT-systemen bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, ja, ik denk nog niet dat die volgend jaar allemaal op orde zijn. De BTW is nog steeds 1982, dat apparaat wat daar staat. Dat gaat niet 1, 2, 3. Dus gewoon aan de bak. Dat is nogmaals de boodschap. Maar hier gaan natuurlijk geen koprollen of ministers worden weggestuurd. Dat gaat absoluut niet gebeuren.
Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag. Dankjewel. Later vandaag ongetwijfeld nog meer erover. Jullie zijn druk bezig met het doorspitten van al die jaarverslagen. En ook dat Rekenkamerrapport. Later vandaag onder andere in de Daily Move. Maar wellicht ook eerder. Veel meer aandacht hiervoor. En dan gaan wij nu verder met
BNR breekt. Breekijzer.
Of breekijzer, inderdaad. En dat heeft te maken met het landbouwakkoord. De onderhandelingen voor het landbouwakkoord die beginnen steeds meer te lijken op een soort langlopende soapserie. Goede tijden, slechte tijden. In de landbouw dus. Al maanden zijn er onderhandelingen gaande om alle partijen, kabinet, landbouworganisaties, supermarkten, banken, natuurclubs, provincies, op één lijn te krijgen. Maar dat lijkt nog maar matig te lukken. Gisteren zei landbouwminister Piet Adema hier nog het volgende over in de Tweede Kamer.
Het gaat mij erom dat wij een voldragen akkoord krijgen en een akkoord met draagvlak. En dan is een dag of een week langer voor mij minder belangrijk dan de kwaliteit van het akkoord en het draagvlak van het akkoord.
Ja, toch wordt er vandaag weer onderhandeld over dat akkoord. En ja, lijkt toch ook wel een beetje het gevoel te leven dat er vandaag wel besloten moet worden of we in ieder geval verder kunnen gaan of er een akkoord komt. En anders dan zijn we misschien wel gewoon een keer klaar met onderhandelen. De toonzetting tussen die verschillende partijen is soms hard, soms weinig constructief. Toch zien boeren volgens Adema ja ook wel het belang in van het akkoord.
En het is belangrijk dat ook de boeren ook voor hun toekomst helderheid krijgen. Dus het is voor alle partijen buitengewoon belangrijk dat er een landbouwakkoord komt. Ik denk dat ook alle partijen belang hebben om aan tafel te blijven, om ook te zorgen dat er een akkoord komt. Maar het moet wel een goed akkoord zijn. Op dit moment zijn 50 partijen aan tafel. Ja, niet aan de hoofdtafel, maar die doen wel mee aan het landbouwakkoord. Er zijn twee, zoals je weet, hebben gezegd van nou, wij stoppen er voor ons nog mee. De rest is in principe nog aan boord. Dus het is veel meer dan alleen de partijen die aan de hoofdtafel zitten.
Ja, alle partijen lijken er dus wel uit te willen komen, maar wie verkoopt zijn uit het duurst en wie betaalt dan uiteindelijk de rekening van dit akkoord? Hoe belangrijk is het dat er snel een landbouwakkoord komt? Ons breekijzer vandaag is: alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? Ben je wel klaar met al dat gedoe en het geonderhandel? En ja, is het tijd om spijkers met koppen te slaan en aan de slag te gaan voor een duurzame toekomst? Moet iedereen daar maar wat inleveren? Of ja, lijkt het landbouwakkoord je sommige partijen ook een beetje door de strot te worden geduwd en moeten onschuldige partijen daar straks de hoogste rekening van betalen en dus moet je blijven doorstrijden? En desnoods geen landbouwakkoord. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, dan kom je zo in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Maar het leukste is bellen, dan spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Jan-Paul en Jasmin erover denken. Maar ik begin bij Esther de Snow. Zij is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, het vakmedium voor boeren en tuinders. Goedemorgen, Esther.
Goedemorgen.
Alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen. Wat vind jij? Is het belangrijk dat we toch het liefst vandaag of in ieder geval snel tot zo'n akkoord komen?
Ja, het is zonder meer waar dat in een akkoord dat er altijd inderdaad water bij de wijn gedaan moet worden. Hè? Een onderhandeling is altijd de uitkomst van wat op dat moment het beste zeg maar eruit te krijgen is. En wat ook voor alle partijen ook het beste is. Maar het is tegelijkertijd ook een compromis. Dus dat betekent ook dat ook niemand echt tevreden zal zijn.
Nee. Nou hebben we de laatste geluiden van de boerenorganisaties gezien. Nou, de wat extreme organisaties, Farmers Defence Force, Agractie en dergelijke, die zijn niet blij. Maar LTO is in de laatste geluiden ook niet per se heel positief. Denk jij dat, en Adema heeft gezegd, ja, die poot van LTO moet er wel onder staan, anders heb ik er niet zoveel aan. Denk je dat het er gaat komen?
Het is nog zeer de vraag of dat het inderdaad er gaat komen. De politieke wil bij alle partijen aan de hoofdtafel is wel heel groot om daaruit te komen. Op basis daarvan denk ik dat er ook wel echt nog wel stapjes iedere keer voor uitgezet worden. Op inhoud zijn de partijen het nagenoeg ook wel met elkaar eens. Dus dat is op zich al best een mijlpaal te noemen in het hele proces. Nu zullen er nog verder kleine stapjes vooruit gezet gaan worden. Dat kan ook denk ik ook niet anders, omdat het zo'n fragiel proces ook is. Dus dan moet ieder stapje dat vooruit kan worden genomen ook heel zorgvuldig gebeuren.
Ja. En waar zit het hem dan nog op? Waar wordt nu nog over gesproken? Waar doet het pijn?
Het zit hem nu nog op het mestbeleid en de inrichting daarvan. Mest is natuurlijk altijd al 30 jaar lang in discussie in de agrarische sector. Dat proberen ze nu ook echt te beslechten. Dus daar hangt het nog op. En verder op geld en ook draagvlak. Dat straks zal ook, als er eenmaal een conceptakkoord ligt, of in ieder geval de gemaakte afspraken tot nu toe gaan ook gedeeld worden binnen het kabinet en anderzijds ook binnen de boerenorganisaties. Dan is het ook nog maar de vraag of dat daar ook draagvlak gaat komen. Dus enerzijds binnen het kabinet, anderzijds ook bij de boerenbesturen en bij de leden.
Ik hoor toch nog wel heel veel vraagtekens. Mest, geld en draagvlak. Daar gaan we zo meteen over verder praten.
We zijn er nog niet.
Nee,
klopt.
Ja. Blijf bij me. Ik praat zo meteen met je verder. We doen een rondje met mijn panel. Jasmin, onze breekijzer vandaag. Alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen. Wat vind jij? Is het tijd om knopen door te hakken?
Nou ja, we zijn hier. Het feit dat we in deze situatie zitten is een resultaat van het vooruitschuiven van heel veel dingen. Dus heel lang wilde de politiek er niet aan en wilden we inderdaad geen knopen doorhakken. En inderdaad, ik ben het helemaal eens met. Tenminste, ik wil onderstrepen wat Esther zegt over water bij de wijn. Elk akkoord is per definitie water bij de wijn doen. En er liggen al plannen. 2030 is opgenomen in het regeerakkoord. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, die doelen moeten hoe dan ook gehaald worden. Dus als we nu geen knopen door gaan hakken, dan is dat eigenlijk een vorm van uitstel van executie. Ja. En moet je op een gegeven moment toch die knopen gaan doorhakken.
Ja. Nou, ben jij van FNV, en weet je FNV Young United, en dan weet je ook, ja, als er onderhandeld moet worden en je komt er niet uit, dan moet je niet gaan tekenen. Dus ja, als je zegt van wij zijn organisatie X, wij kunnen ons daar niet in vinden, dan zet je je poot niet. En dan, ja, dan maar geen landbouwakkoord en dan wellicht stikstofprobleem ook niet opgelost. Maar ja, je gaat niet akkoord met iets waar je niet in kan vinden, toch?
Ja, maar ik denk wel dat hier een groot verschil zit in dat je bijvoorbeeld klimaatdoelen moet gaan halen, of dat stikstof hoe dan ook gereduceerd moet gaan worden. En nee, we moeten eigenlijk naar de politiek kijken en zeggen van ja, het is eigenlijk bij jullie ligt de verantwoordelijkheid dat jullie de afgelopen jaren geen perspectief hebben geboden aan boeren. En dat is nu heel erg belangrijk, maar stikstof moet nog steeds gereduceerd worden.
Jan-Paul, wat vind jij, breekijzer? Alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen?
Ik ben het daarmee eens. Wat ik belangrijk vind om aan te geven in de discussie is dat natuurlijk is het belangrijk dat er een akkoord komt, dat breed gedragen is. Ik zou wel ook oog willen hebben voor de partijen die misschien minder belicht worden aan de onderhandelingstafel. En dat zijn dat de effecten van het vooruitschuiven van de problematiek die al eerder genoemd werd, dat die effecten zich nu al openbaren. Hè? We kunnen minder bouwen, de overheid kan bepaalde infrastructuurprojecten niet uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk een probleem met woningbouw, dat hoef ik de luisteraar allemaal niet uit te leggen. Dat zijn effecten die nu plaatsvinden. Dus graag oplossen en vooruit met de boel, zou ik zeggen.
Ja, oké. Laten we naar een paar bellers gaan. Kijken hoe zij erover denken. 020-468-4x0 als je wil reageren. Alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen. Frodo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Iwan, met boer Frodo. Zachte heelmeesters maken stinkend wonden. En Adema is zo'n zachte heelmeester. Die zit een beetje in de zak van de landbouw. Dat is een beetje kenmerkend vaak voor ChristenUnie-ministers. Ja. Maar kijk, ik woon hier in een boerenomgeving. Ik ben zelf boer. En iedere boom die in een weiland staat, die wordt gewoon omgehakt door een boer. Daar afgelopen jaar ook, van die prachtige singles. Landschapsbepalende elementen. Rats eraf. En één strakke bende. Maar je komt strak aan de rand. Het moet vandaag gebeuren. Het is al 40 jaar te laat.
En dus is het tijd om door te bakken. Dankjewel. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred van der Laar.
Hallo Fred.
Met Den Bosch.
Ja, dat dacht ik al.
Nou, ik ben het niet eens met de stelling, want dan wordt het een waterig wijntje. Ja. En dat is niet te zuipen. Het is zo dat je liever een aantal punten op papier kunt zetten en zeggen van wie is het er mee eens, wie zijn het er niet mee eens. En zo verder gaan. Want op deze wijze doormodderen helpt niets. En A-fractie, dat is die landbouworganisatie die uit het overleg is getreden, zegt al, we moeten ons weer klaarmaken voor een nieuwe meeting. Nou, dat betekent dat alle boeren weer klaarstaan om met hun tractoren naar Den Haag te trekken. Met andere woorden, het landbouwakkoord is voorbij.
Ja, maar zegt u dan, Den Haag moet doorpakken?
Den Haag moet nou doorpakken.
Duidelijk, dank voor bellen. Fred, Kees, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik vind de eisen aan de boeren niet meer uit te leggen, niet meer redelijk. Als je het verschil ziet met Duitsland, wat daar aan stikstof eisen is, dan zijn ze hier 140 keer zo streng de norm. Dat is toch niet uit te leggen.
En dus dan maar geen landbouwakkoord?
Nou, die eis die is gewoon onredelijk. We stellen eisen die niet te doen zijn. Dan maken we onnodig gewoon de boel kapot. In een tijd van wereldwijde voedselschaarste. Ik snap dit niet.
Dankjewel voor bellen, Kees. En tot slot van dit blokje. Diederik, je hebt geloof ik een vraag voor Esther, hè?
Ja, nou, we kennen natuurlijk allemaal Marianne Zwageman, hè? Ja. En die heeft een fantastische podcast met onder andere professor Han Lindeboom.
Ja, op zijn kop heet hij.
Ja, en als je hem hoort, dan heeft hij een heel ander verhaal over stikstof. En hij is van D66. En mijn vraag is eigenlijk, stel voor we zouden helemaal niets doen. Hoe zou Nederland er dan uitzien? En vinden wij dat mooier, minder mooi? Vinden wij dat de kosten waard? Of zou dat niet de keuze moeten zijn die wij voor moeten hebben voor de bevolking? Dat we denken, nou, hè, vinden wij dat Nederland ook mooi?
Ja.
Of willen wij dat Nederland niet? En hebben wij daar, nou ja, 24 miljard voor over of weet ik hoeveel?
Ja, en dan los van alle juridische gedoetjes en Brussel en dergelijke, meer de structurele, de onderliggende vraag wat jou betreft.
Nou, kijk, Brussel is altijd een excuus. Ten eerste bepalen wij dat altijd zelf. Uh-huh. Wij staan dan vooraan in maak van regels daar. Dus dat is één, twee. Polen bewijst wel dat Brussel slechts een hypothese vaak is.
Ja.
En dat je als land zelf bepaalt wat er gebeurt. Dus
Ik ga
zelf doen wat we willen.
Ja, ik ga de vraag voorleggen, Diederik. Dank je wel voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Breekijzer vandaag. Alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen. Als je wil reageren, nu bellen 020-468-4x0. Dan spreek ik je ergens in de komende 7 minuten nog. In mijn panel zitten vandaag Jan-Paul van der Kerken, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. En ook bij hem is Esther de Snow. Zij is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Nou, Esther, dan maar even die vraag van Diederik. Ja, wat als we helemaal niets doen? We gaan gewoon door op de weg waarop we de afgelopen jaren door zijn gegaan. Wonen we dan in een land met z'n allen waar we graag in willen wonen?
Ja, waar dit landbouwakkoord om gaat, is van er zijn twee redenen waarom dit opgestart is. Als eerste is het zo dat dit landbouwakkoord antwoord moet gaan geven op de vraag van wat voor land- en tuinbouw willen we hier in Nederland in 2030, 2040. En dat moet een landbouw zijn die inderdaad past bij de milieuopgave die er ligt. En dat is niet alleen stikstof, het gaat ook over waterkwaliteit, het gaat ook over klimaat, de klimaatopgave. Het gaat ook over het verdienvermogen van boeren. We willen graag een duurzamere productie van ons voedsel. Hoe moet dat eruit zien? En op welke manier inderdaad moeten kunnen boeren dus ook die omslag, die transitie, die beweging die ingezet moet gaan worden maken. En op zo'n manier dat ook zoveel mogelijk boeren die ook mee kunnen maken. En daarin zit het niet alleen om voedselproductie, waar nu ook heel erg naar gekeken wordt, is de rol van de boer sowieso in het geheel, hè, binnen Nederland, maar ook dus vooral op het platteland. Die boer is ongelooflijk belangrijk ook voor het platteland, ook voor het beheer van het platteland. Ook voor het verbeteren van de biodiversiteit bijvoorbeeld. Nou ja, bijdragen aan schone water enzovoorts. En daar moet dus ook een stukje verdienste tegenover komen te staan. Als wij dat als samenleving, ook als markt, ook als politiek dat dus willen. Ja. Daarover gaat dit landbouwakkoord. Andere punt is, Remkes heeft dit ook ingegeven, hè, dat landbouwakkoord. En dat was bij hem vooral ook er om te doen om het diepe, diepe wantrouwen wat er is tussen de boeren en de tuinders en ook de overheid, om die proberen te verbeteren. Door met elkaar inderdaad om tafel te gaan en met elkaar na te denken over die vraagstukken die er dus liggen en over die transitieopgave die er ook ligt. En om samen ook de antwoorden te zoeken van hoe kunnen we inderdaad, wat voor landbouw willen we dus hebben? En hoe kunnen we dus ook zoveel mogelijk boeren en tuinders daarin meekrijgen? Ja. En ook de hele keten trouwens. Het gaat niet alleen maar om die boeren en die tuinders, maar het gaat dus om de hele keten. Dus ook uiteindelijk ook de consument, ook die supermarkt, ook de verwerkende bedrijven, ook de toeleveranciers enzovoorts.
De banken, ja. Ik kijk even naar de economen in ons midden, Jan-Paul. Als we dan kijken ook naar geld, dan hebben we via de NOS vernomen dat Piet Adema denkt dat hij 6,7 miljard nodig heeft voor dat landbouwakkoord en daarna jaarlijks structureel 600 miljoen voor ecosysteemdiensten. Manieren waarop boeren zelf aan natuurbeheer kunnen doen door bijvoorbeeld de leefgebieden van insecten te versterken, gebieden aan te leggen voor vogelsoorten, beheer van sloten en poelen. Dat klinkt als een enorme klap geld. Is dat nog een risico of kan dat prima?
Nou, dat is natuurlijk, hè, het Raad van State rapport werd in het vorige item al aangehaald. De economie zal de komende tijd wat minder florissant draaien. Dat betekent dat we ook als land wat minder te besteden hebben. Hogere rentes is natuurlijk ook in het Raad van State rapport genoemd. En dat was ook de toon een beetje van de voorjaarsnota. Hè? de bomen groeien wat minder in de hemel. Dus het is minder vanzelfsprekend dat de overheid klaar kan staan. Dat zijn allemaal overwegingen, zou ik willen zeggen, die over meerdere jaren gaan. Dus het is niet zo dat als wij deze uitgaven doen, dat we direct als Nederland in de problemen zitten. Wat ik wel belangrijk vind, en dat was eigenlijk ook mijn talking point, wat ik straks wilde inbrengen over het rapport van de Rekenkamer, is dat het belangrijk is dat je daar dat je die uitgaven op een integrale manier, een integrale afweging daarvan kan maken. Dus als je die gedurende het jaar elke keer maar doet, of nu in deze onderhandeling in één keer toezegt, dan, ja, als je een euro aan het onderwerp links uitgeeft, kan je hem niet aan het onderwerp rechts uitgeven. Nee. Dus ik vind het alleen maar belangrijk dat dat gebeurt.
Oké, okay, over die rekenkamer gaan we zo meteen nog praten. Dat komt zo meteen zeker aan bod.
Nou,
nog.
Mooi.
Jasmin, we hoorden Esther net ook zeggen, ja, er zijn ook al dingen uitgelekt over het landbouwakkoord, de concepttekst die er ligt. De landbouwsector moet aan strengere duurzaamheidseisen gaan voldoen. Boeren zouden dan wel daar meer geld aan overhouden, maar dat gaat uiteindelijk gaan ook jij en ik dat betalen.
Ja.
Ben jij bereid om wat meer te gaan betalen voor je eten en drinken?
Ja, het is natuurlijk ook maar de vraag bij wie ga je die rekening uiteindelijk leggen, bij welke mensen. En wat ik net zei over het vooruitschuiven van het doorhakken van knopen. Als we het nu niet doen, dan zal het over 20 of 30 jaar moeten gebeuren. Ja. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe het kabinet om zal gaan met dat vraagstuk 2030, 2035. Je ziet dat er daar nu best wel omheen wordt gedanst. En dat er stiekem ook wel 2035 een beetje wordt ingekleurd.
Ook omdat het CDA niet weet wat ze willen.
Nou, precies. En CDA is natuurlijk eigenlijk inmiddels best wel een kleine partij, maar ze trekken een hele grote broek aan. Dus de vraag is, dan ga je het daarop laten klappen, of nou ja, wat gaat er precies gebeuren? En nou ja, als je, precies wat ik zeg, als je het nu niet doet, dan, dan ben ik en andere mensen die net zo oud zijn als ik ongeveer, die zijn dan degene die het over 20 jaar moeten gaan betalen.
Ja.
Dus ja, die rekening komt hoe dan ook. Dus de vraag is, durf je het nu wel aan te pakken, ondanks dat je het de afgelopen decennia niet hebt gedaan, of ga je het weer voor je uitschuiven?
Ja, ik geloof dat Mark Jansen van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de supermarktenclub, dat hij al zei, nou, we moeten ervan uitgaan dat we gewoon fors meer geld gaan betalen in de supermarkt uiteindelijk.
Ja, dat kan, ja. Ja, dus wat moet je dan gaan doen? Dan moet je mensen beter gaan betalen, zodat ze dat zich kunnen veroorloven.
Sluit mooi aan wat de FNV vindt. Dus voordat we zo meteen afsluiten met Ankie en Tim, die allebei zijn opgegroeid op het platteland, geloof ik, ga ik nog eventjes naar Esther. Waar gaat het nou precies op dit moment, waar struikelt het om? Bij Agractie weten we bijvoorbeeld, nou, die zitten niet meer aan tafel, maar die maken zich bijvoorbeeld enorm boos om die GVE-norm. Dat is de norm voor het maximaal aantal koeien per hectare. Waar knelt het op dit moment het meest?
Waar het nog inderdaad op hangt is dus, wat ik al zei, is het mestbeleid. Hè? En de invulling daarvan, daar kan de GVE-norm een onderdeel van zijn. Maar ik weet dat er ook gezocht wordt naar andere oplossingen. En om dat mestbeleid inderdaad handen en voeten te geven. Op zo'n manier dat het voor heel veel boeren wel degelijk werkbaar is. Verder, inderdaad, geld is dus nog een issue. Ja. Hè? De boerenpartijen willen zekerheid hebben dat er voldoende geld is om de afspraken ook uit te kunnen voeren. En niet alleen dat er nu voldoende geld is, maar ook tot aan 2030. Dus geld is inderdaad een issue. Nou, dat ligt natuurlijk echt bij Piet Adema. Die moet daarvoor draagvlak gaan zien te vinden bij het kabinet. Ja. Daarvoor is ook de doorberekening van het PBL ook belangrijk. Waarschijnlijk gaat vandaag inderdaad ook daar een go op worden gegeven. Dat het PBL dus ook aan de slag kan met de doorberekening op doeleffect. Maar ook op financiën van de afspraken, op basis van de afspraken. Nou, als die doorberekening er is, pardon, dan zal inderdaad ook het kabinet zich hierover uitspreken. Dat is natuurlijk ook nog spannend. Wat gaat D66 bijvoorbeeld doen, die natuurlijk vanaf begin af aan heel sceptisch geweest is. En inderdaad, Adema probeert het dus ook bij de keten, hè, bij de banken weg te halen. Die banken zijn nu wel inmiddels aan het bewegen, maar de rest van de keten nog niet of nauwelijks. Dus dat is ook nog wel echt een uitdaging.
Ja, ja, die banken.
Als ik nog even mag ik nog even reageren over die consumenten? We moeten we gaan inderdaad naar dure voedselprijzen toe. We moeten ook niet vergeten dat we hier in Nederland samen met de Portugezen het minst uitgeven aan het minst ook hoeven te betalen eigenlijk ook. Hè? Echt de laagste prijzen hebben als het gaat inderdaad om groente, vlees, eieren, melk enzovoorts. Die versproducten die inderdaad zo belangrijk zijn. Dus dat daar inderdaad ook iets verandering in komt en dat ook die consument ook meegenomen wordt. He, die is ook onderdeel van die keten. Die wil graag ook een duurzamere productie en duurzame voedsel. Dan is dat ook wel logisch.
Dan is het niet zo gek dat we daar een keer wat meer voor gaan betalen. Esther de Snoo, directeur van Nieuwe Oogst, dankjewel. Ik zei het al, ik sluit het half uur af met twee mensen van het platteland. Ankie, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik woon niet meer op het platteland, hoor.
Nee, maar wel opgegroeid, toch, geloof ik?
Ja, wel opgegroeid, ja. Zeker.
Vertel,
ja.
Alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen.
Dan wordt het een waterig wijntje, al eerder gezegd. Ja. En ik denk ook dat de boeren toch iets meer water erbij zouden moeten doen dan de andere partijen. Ik vind dat Nederland uiteindelijk wel vooruit moet. Ik heb er nog, mijn broer zit nog op het boerenbedrijf. Daar hebben we ook nog wel voorzichtige discussies over.
Ja.
Maar als je kijkt naar hoe divers een weiland is, dan valt dat reuze tegen. Dus het ziet er wel groen uit, maar natuurbeheer is dat nog niet, is mijn mening. En dus de discussies die hier gevoerd zijn, die ik gehoord heb, denk ik dat die goed zijn om Nederland toch ook weer vlot te trekken op andere gebieden dan alleen de boeren.
Ja, en dan mogen die boeren wat jou betreft nog wel een klein beetje inleveren. Dankjewel voor het bellen. Tot slot Tim. Goedemorgen Tim.
Goedemorgen. Ten eerste vind ik, er moet een akkoord zijn, komen. Dat is gewoon evident. Mm-hmm. Ik ben zelf ook opgegroeid tussen de boeren. En ik draag daar ook echt wel een hart voor.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, ik ben pas 35 jaar. En ik heb in mijn levenstijd de natuur hier echt zien verslechteren. Het is echt... echt veel slechter geworden. Inderdaad, wat ik net ook hoorde, singles zijn verdwenen. Heel natuurgebieden worden overwoekerd door gras. Dus dat is een enorm stikstofprobleem. Dus er moet gewoon een oplossing komen. Anderzijds heb ik wel gezien de afgelopen 50 jaar... heeft de overheid een beleid gevoerd waar boeren zelf niet blij over waren. Mm-hmm. Men was tegen ruilverkaveling. Men wilde niet altijd industrialiseren. Ik ken persoonlijke verhalen van boeren die hier regionaal ook daar protest tegen aanriepen. Ja. Dus er is overheidsbeleid geweest wat uiteindelijk dit probleem ook veroorzaakt heeft. Dus moet er water bij de wijn gedaan worden om tot een overeenkomst te komen. Maar dat er een overeenkomst moet komen, dat is evident.
Dat is voor jou helder. Dankjewel voor het bellen, Tim. En ook dank voor alle andere bellers. En dus Esther, dank op onze Instagram-pagina's. 66% het eens met de stelling... alle partijen moeten water bij de wijn doen om tot een landbouwakkoord te komen. Nou, dan misschien maar een wat minder fris wijntje, iets wateriger. Maar dan is er tenminste enige vorm van vooruitgang. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren. Op de radio ga ik zo verder praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag. Dan praten we nog even door over dat rekenkamerverhaal opnieuw. Heel streng voor de Rijksoverheid en de financiën daar. En de prijzen schieten ook in de horeca door het plafond. Maar hoe lang pikken wij dat eigenlijk nog? Gaan we allemaal zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Jasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Young & United. En Jan-Paul van der Kerken, hij is econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. We gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. Want dat landbouwakkoord, dat gaan we dus later vandaag horen. We zouden zelfs wel eens avond- of nachtwerk kunnen horen. Er wordt eerst ministerraad en verantwoordingsdag. En dan wordt er vanmiddag verder gesproken. En dan vanavond dus, of misschien wel vannacht, of nou wie weet, nieuws over dat landbouwakkoord. Maar er is meer nieuws van deze ochtend. Namelijk verantwoordingsdag in Den Haag. gehaktdag wordt het ook wel genoemd, waarbij de ministeries hun jaarverslagen presenteren en de Rekenkamer kijkt naar ja, hoe is dat nou gegaan afgelopen jaar. En wat blijkt? Het Rijk hield zich vorig jaar best wel beter aan de financiële regels, maar nog steeds niet goed genoeg. En de Rekenkamer is best streng en zegt 10 van de 12 ministeries schoten tekort als het gaat om financieel beheer. Waarnemend president van de Rekenkamer Ewout Eergang die vat het als volgt samen.
Als we weer in een crisis zoals de coronacrisis terechtkomen, dan is de kans groot dat we meteen weer door het ijs zakken met het zorgvuldig uitgeven van publiek geld. De kas is beter op orde, het kasbeheer niet.
Ja, zoals we een half uur geleden ook van Sophie hoorden, we hadden eerder al dat Raad van State advies als het gaat om de voorjaarsnota, die ook zeer kritisch waren, ook over allerlei ongerichte en ongefundeerde bezuinigingen en dergelijke. Gisteren hebben we het hierover gehad in ons breekijzer. Kan je terugluisteren als je dat interessant vindt. Ja, Jasmin, als je dit zo hoort, de overheid heeft zijn portemonnee nog steeds niet op orde. En dat is een probleem van jaren en... maar Sophie zei ook, er gaat eigenlijk niet zoveel veranderen waarschijnlijk.
Nee, dat is het inderdaad. Het is pijnlijk, maar ook weer niet heel verrassend. Toen ik onderweg hier naartoe was en dit nieuws nog niet zo naar buiten was, dat het om 10 van de 12 ministeries gaat, dacht ik ook van ja, er zal wel weer heel veel verspild zijn en niet verantwoord kunnen worden. Nou, dat is inderdaad het geval. Je kunt je afvragen, wat heeft het dan voor zin om dat elk jaar opnieuw te constateren? En moet je daar misschien op een gegeven moment ook echt consequenties aan gaan verbinden? Want nu wordt het natuurlijk, ja, net zoals we eigenlijk de afgelopen jaren elke keer zien, van ja, sorry, het gaat inderdaad niet goed. We beloven beterschap. En dan zitten we waarschijnlijk volgend jaar in hetzelfde schuitje.
Ja, en op zich, het is niet zo dat het allemaal geld is dat over de plank gesmeten is, of over de balk gesmeten is, of dat kwijt is geraakt, of wat ondoelmatig besteed is. Alleen, ja, de processen zijn in ieder geval niet goed gevolgd. En dat zorgt natuurlijk voor dat je ook het hele democratisch proces niet goed kan inrichten. Want ja, wie kan er dan toezicht op houden?
Ja, en dat is best wel pijnlijk. En dat zie je natuurlijk bij meerdere instanties ook van de overheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Belastingdienst. Het lukt ons al decennia lang niet om dat op orde te krijgen. We moeten misschien gewoon heel kritisch gaan kijken naar hoe we het allemaal hebben ingericht. En dat op de schop.
Ja, Jan-Paul, VWS springt er dus uit. Ministerie van Volksgezondheid. Voor de derde jaar op rij een dikke onvoldoende. 5 miljard aan tijdens de coronacrisis verstrekte voorschotten. Daarvan kan de rechtmatigheid niet worden verzekerd. En nu heeft de Rekenkamer zelfs gezegd van ja, minister Kaag moet misschien maar eens de helpende hand gaan bieden bij minister Kuipers. Dat klinkt als ingrijpen.
Ja, dat klinkt inderdaad als ingrijpen. Dit had ik nog niet gezien, maar inderdaad, dat klinkt als ingrijpen. Ja, dat is natuurlijk geen goede beurt van de overheid. Ik wil wel eventjes een lans breken. Hè, als we kijken wat er allemaal op Den Haag is afgekomen. We hebben de pandemie gehad. Daar hebben we de overheid allemaal dankbaar. Heeft de overheid dankbaar heel snel steunpakketten uitgerold. Ja. Toen kwam het begin van inflatie, de oorlog in Oekraïne en de acceleratie van inflatie. En nu hebben we met hoge rentes te maken. En we willen dat die overheid daar allemaal klaar staat met steun. Dus het is ook een roerige tijd. Neemt natuurlijk niet weg dat je bonnetjes uiteindelijk goed in orde moet hebben. Dus ik zou er ook voor pleiten dat dat heel snel gaat gebeuren. Ook al was de conclusie dan dat het niet zo snel gaat gebeuren. Ja. Wat ik nog wel wil aangeven daar is dat het niet alleen de bonnetjes is, maar dat het ook het begrotingsbeleid is. Hè? Dus dat is meer van macro-economisch, hoeveel geeft de overheid uit? En daar had het CPB eind vorig jaar al van geconcludeerd dat misschien ook een beetje, hè, de naleving van die regels daarvan, van het begrotingsbeleid, leidt misschien ook een beetje aan long COVID, was volgens mij de kop van het CPB. Ik zou wel zeggen, weer netjes aan de regeltjes houden, want dat maakt ons ook sterker. Wat er in de toekomst nog op ons afkomt.
Ja, daar had de Raad van State ook wat kritiek over. Hè? Als het gaat om die begrotingsnormen, zowel Nederlands als Europees, dat het daar nou maar net of net niet of een beetje half bak aan voldoet. Jij bent wel voor een vrij conservatieve lijn wat dat betreft.
Nou, kijk, wat de lijn is, dat is niet aan mij, dat is aan de Tweede Kamer. Hè? Dat is natuurlijk een heel politiek correct antwoord, maar uiteindelijk moeten we met elkaar besluiten waar ons geld naartoe gaat. Alleen het is wel belangrijk, en in die zin is het wel leuk dat alle onderwerpen, hè, het geld wat naar het landbouwakkoord, wat net ter sprake kwam, dat het een beetje bij elkaar aansluit. Het is belangrijk dat wij dat in Den Haag een keuze wordt gemaakt over waar elke euro naartoe gaat. Is dat in het heden tussen dossier A en dossier B? Of is dat we gaan lenen vanuit de toekomst en dat misschien de volgende generatie dat moet gaan bepalen? Ik vind het belangrijk als econoom dat daar goede keuzes over gemaakt worden. En het schenden van die regels maakt, of suggereert althans, dat in minder goede mate gedaan wordt. En als ik dan nog even een heel klein punt mag maken, is te veel geld uitgeven nu, zou je misschien ook als overheid, zou je misschien ook niet zo snel willen doen, gegeven de inflatieproblemen waar we in zitten. Dus dat is nog nog een complicerende factor.
Maar te veel bezuinigen wil je natuurlijk ook weer niet als het even iets minder gaat, toch?
Nou, Kaag heeft het niet over bezuinigen, toch? Als een koerswijziging.
Ja, je mag niet bezuinigen.
Ja, ja. Maar hoe kijk jij? Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ja. Want echt grote opgaven, daar blijven ze nog wel best wel van af. Dus ook iets als zo'n landbouwakkoord, dat blijft dan nog, dat laten ze nog even leeg. Wat vind je daarvan? Dat echt harde keuzes worden nog niet gemaakt?
Nou, ik ben een macro-econoom, dus over het landbouwakkoord, de invulling daarvan, daar ga ik gelukkig niet over. Want daar heb je mensen die daar veel meer van afweten. Maar volgens mij is er wel besloten dat daar een flink fonds voor beschikbaar staat. Dus dat betekent gewoon dat er geld op de boeken staat die daarvoor uitgegeven gaat worden. Dus als je kijkt over de hele regeerperiode, dan is de Nederlandse overheid van plan om een flink expansieve koers te varen. Dus veel geld uit te geven. En dat moet ook, gegeven, kun je ook prima rechtvaardigen, gegeven alle uitdagingen waar we voor staan. Maar dan is het nog steeds belangrijk, is ook als je besluit om veel geld uit te geven, dat wel nuttig gedaan wordt en dat het op een goede manier geaccordeerd wordt, zodat de Tweede Kamer daar ook toezicht op kan houden.
Tot slot van dit onderwerp. De Rekenkamer zegt dus, we zijn niet klaar voor een nieuwe crisis. Dan denk ik van, nou, we hebben de afgelopen jaren heel wat crisis gehad. Dat baart me eigenlijk best wel zorgen. Er is nog een ander rapport van de Rekenkamer vandaag die zegt, Defensie heeft zijn veiligheid niet op orde. Ze hebben allerlei militaire objecten onderzocht. En mensen van de Rekenkamer maar konden gewoon over hekken klimmen, bij vliegtuigen en dergelijke, konden langs beveiligingspoortjes sluipen, werden daar niet op aangesproken. Nou, het is niet te hopen dat Vladimir Poetin opstoomt deze kant op.
Nee, nou, dat inderdaad zeker niet. De conclusie is gewoon elke keer, het is niet op orde. Ja. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk. En als de Algemene Rekenkamer je elke keer op de vingers moet tikken, en ondertussen houdt de coalitie, die houdt elkaar natuurlijk best wel hard vast, dus dan kan je je ook afvragen, wat heeft de Tweede Kamer dan eigenlijk nog te zeggen? En valt daar überhaupt nog iets in de melk te brokkelen? En ik maak me daar als, en misschien jij ook wel, want jij bent ook nog relatief jong, wel zorgen om, als het gaat om de toekomst en de rekening die je dan op dat moment komt, want ja, ook hier weer vooruitschuiven, en wie dan is het de volgende generatie die dat moet gaan betalen.
Relatief jong.
Ja, dat was echt een pijnlijk. No, het is de eerste offense, keer dat ik relatief jong genoemd word, niet meer jong. Maar
hoe oud voel je nu?
Ik voel me echt...
Sorry, dat was niet de bedoeling.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR breekt.
Even naar Oekraïne nieuws. Althans, het heeft ermee te maken. Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen dat ons land weer eigen tanks gaat krijgen, meldt de Telegraaf deze ochtend. Oorlog in Oekraïne bewijst dat tanks onmisbaar zijn voor de landsverdediging. Dat vinden die politici. Zij steunen een oproep van landmachtgeneraals om dus weer Nederlandse tankbataljons op te bouwen. En dat is toch wel opvallend, want we hebben die tanks allemaal verkocht. We werken nu samen met de Duitsers. We leasen tanks. En nu zeggen Kamerleden, ja, we gaan dus weer beginnen met die tanks. Wat vinden jullie daarvan, Jasmin? Is het een goed idee om weer zelf allerlei materieel aan te gaan schaffen wat we eerder afgestoten hebben?
Ja, de tijdgeest is natuurlijk wel heel anders. En je ziet nu dat echt van links tot rechts is iedereen het erover eens dat we meer moeten gaan investeren in defensie. Dus ik denk dat dat wel een goed idee is. En ik denk ook wel dat zo'n coalitie met het Verenigd Koninkrijk om Oekraïne meer te steunen, dat dat ook een goed idee is. Mm-hmm. Ik denk wel dat we goed moeten nadenken over wat wij als land willen met defensie en met veiligheid. En dat we misschien moeten denken, nou, willen we dat misschien meer in Europees verband gaan doen? Dat je, nou, nu huren we tanks van Duitsland. Dat is eigenlijk een beetje, ik vind het bijna een beetje zielig.
Ja,
voor ons. Ja, dus misschien zou je, een Europees leger, dat is misschien wat controversieel. Mm-hmm. Maar dat je wel, inderdaad, best wel. Maar dat je wel zo in die richting een beetje kan denken. Van ja, kunnen we misschien dat elk land een bepaald percentage inlevert? En dat je toch een soort, dat je echt meer gaat samenwerken.
Ja, en misschien specialiseren meer. We hebben specialisaties aan Nederland. Zijn, dus dan zou je kunnen denken van, doe dat dan wat meer. Maar nu ben je er alles een beetje aan doen misschien.
Ja, dat is misschien ook meer dan een stok achter de deur voor Nederland om wel echt daadwerkelijk iets te gaan doen.
Ja, zou je wel blij zijn met tanks. Is wel cool als je tanks hebt.
Ja, ik vind tanks heel cool. Ja. Ik kreeg de reclame op Instagram dat ik naar het Maritiem Museum in Den Helder ga. En dan heb je zo'n heel mooi plaatje van zo'n onderzeeër. Nou, daar ga ik dus echt binnenkort heen. Dat lijkt me heel mooi. Ja, ik denk als je de oorlog in Oekraïne ziet, dat is het gewoon heel belangrijk dat je snel je bondgenoten kan helpen als je een keuze hebt gemaakt. Dus een voorraadje kan dan best wel handig zijn. Dat je ze niet eerst hoeft te leasen en te huren en buyback, sellback en dan op de trein erheen. Ja. Dat duurt een aantal maanden. Ja.
Doorpakken. Werken bij Defensie iets voor jou?
Ik zou het wel heel nou, ik hoor net dat de beveiliging daar niet zo op orde is. Dus je kan het misschien zo een kijkje gaan nemen. Maar
je hoeft er geen eens te werken.
Nee, maar het lijkt me heel leuk om daar te werken. Ja. En ik heb geen plannen overigens.
Je hebt wel van dat soort initiatieven, een 10 jaar en dergelijke. Dan kan je dus een jaar ergens bij Defensie gaan werken. Kan je daarna misschien gewoon weer terug naar je oude baas. Dat lijkt mij ook wel gaaf eigenlijk.
Ja, ik heb in mijn sportteam heb ik een jongen die is Zuid-Afrikaans. Maar die is in Nederland woont hij. En die is reservist.
Oh ja.
Dat is natuurlijk ook een optie. Je hoeft niet volledig te gaan werken, maar je kan je ook aanmelden als reservist als je daar interesse in hebt.
Bij deze de oproep. Dan gaan we kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Jasmin, jij wil het hebben over het nieuws van een bericht gisteren van de arbeidsinspectie, waaruit blijkt dat er toch heel veel misstanden zijn nog steeds bij maaltijdbezorgers en van die flitsbezorgers. Dat zijn meisjes en jongens, die zijn vaak veel te jong, die mogen dat helemaal niet doen, die krijgen te weinig betaald en die werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Dus Jasmin, als ik morgen een pizza bestel, ben ik dan eigenlijk een hufter en werk ik mee aan uitbuiting van kinderen?
Ja, dat is een vraag die ik echt vaak, tenminste die wij vaak krijgen. Van doe ik zelf iets verkeerd omdat ik nu dingen aan het bestellen ben? Mm-hmm. Nou, ik kan je geruststellen, het antwoord is nee. Je zit zelf niet fout. Je kunt er wel iets aan doen, namelijk dat je gewoon een beetje vriendelijk bent tegen de bezorger, want die worden vaak echt slecht behandeld, ook door de mensen die dingen bestellen. Mm-hmm. Maar inderdaad, de arbeidsinspectie die heeft, die vindt best wel behoorlijk wat misstanden. Wat mij betreft is dit echt gewoon het topje van de ijsberg. Want de verhalen die ik hoor zijn echt super schrijnend. Dus echt verhalen van bezorgers die gewoon echt gewond raken. Dus benen breken, materialen die niet in orde zijn. Het zijn eigenlijk allemaal nulurencontracten. Mm-hmm. Dus dat noem ik ook wel eens wegwerpwerknemers. Zijn super vervangbaar. Dus je hebt helemaal, de werkgever die heeft eigenlijk helemaal geen verplichtingen jegens jou. Ja. Dus dat maakt het heel makkelijk om gewoon de een door de ander te vervangen. En dat is best wel problematisch. Dus ja, het is echt van heel groot belang dat hier iets op gaat gebeuren. Want het is gewoon echt misbruik maken van mensen die al best wel in een kwetsbare positie zitten.
En waarom kan dit maar doorgaan? Want de inspectie heeft een tijd geleden ook zo'n onderzoek gedaan. Toen waren de resultaten eigenlijk een beetje soortgelijk.
Ja.
Ja, blijkbaar verandert er niet genoeg. Dus de druk is niet groot genoeg om iets te veranderen hierin.
Nee, wij zijn dan toevallig nu wel bezig met het opvoeren van die druk. Maar je ziet dat ze kunnen zo makkelijk hun gang gaan, omdat ze niet onder echt een goede cao vallen. Mm-hmm. De vakbonden, dus wij zeggen dan altijd van ja, je moet gewoon onder de supermarkt cao gaan vallen. Dat is ook veel veiliger voor werknemers. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En nu zie je wel dat die druk steeds hoger wordt. Maar tegelijkertijd zie je ook dat ze eigenlijk niet in gesprek willen. Dus wij hebben bijvoorbeeld gevraagd om samen met de werkgever en met mensen van de werkvloer echt in gesprek te gaan. Een soort veiligheidscomité in te stellen om te kijken naar hoe zorg je ervoor dat die materialen nou echt veilig zijn. Bijvoorbeeld kettingen die stuk gaan, zadels die stuk gaan. Die remmen zijn heel slecht. Dus
in overleg, Jasmin, je moet gaan staken. Je moet zeggen,
zeker.
Wij bezorgen met z'n allen een dag geen boodschappen en geen pizza's. Ja. Dus kijk hoe snel het geregeld is.
Ja, maar dat is natuurlijk wel heel lastig, omdat het zijn eigenlijk twee grote groepen die bezorgen. Het zijn of vaak jongeren uit de buurt, zoals ik dat dan noem. Dus echt gewoon jonge jongens in bijvoorbeeld Nieuw-West of zo, die gewoon op een scooter rondrijden.
Dat is Amsterdam, denk ik, hè?
Ja, ik kom zelf niet uit Amsterdam, maar ik zeg het heel stoer alsof ik wel uit Amsterdam kom. Of het zijn internationale studenten die sowieso hun rechten niet zo goed kennen in Nederland. Ja. Dus dat is gewoon best wel een kwetsbare groep waar je best wel makkelijk misbruik van kunt maken. Dus er moeten 3 dingen gebeuren. Eerste is lonen omhoog, want ze werken allemaal onder minimumloon zonder zicht op vooruitgang. Terwijl dat onder andere cao's wel zo is. 2 is echt zo'n veiligheidscomité. Dus dat je echt gaat praten over hoe zorg je ervoor dat het veilig is.
3?
En 3 is meer zekerheid. Dus meer vast, meer werk-privé-balans gewoon beter zicht op roosters.
Jan-Paul, je wil het hebben over de werkloosheidscijfers. Dat was al ongekend laag en dat is nog verder afgenomen. Het laagst onder 45-plussers ook nog eens een keer. 343.000 mensen die hebben geen baan. Is dat een goed nieuws?
Ja, zeker. Dus de reden dat ik dit heb aangekaart is eigenlijk dat de arbeidsmarkt krap is. Dat weet iedereen, denk ik wel. Daar zit niet echt nieuwswaarde in. Maar eigenlijk als je kijkt naar het aantal mensen dat zich op de arbeidsmarkt meldt, dus dat een baan heeft of dat nog een baan aan het zoeken is, dan is dat weer een record. Volgens mij uit mijn hoofd 75,6%. Nou. Het gaat niet zozeer om het percentage, maar het gaat erom dat heel veel mensen zich in Nederland melden op die arbeidsmarkt. En ook steeds vaker kans maken op een baan. Nou, en wat ik eigenlijk leuk vond om te noemen, is een aspect daarvan wat misschien vaak wat onderbelicht blijft. En dat is het feit dat, is dat voor de economie natuurlijk heel goed, maar ook vanuit sociaal oogpunt zijn het mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die misschien lang hebben gezocht naar een baan, langdurige werkloosheid. Al dat soort dingen die denk ik sociaal vanuit het sociaal oogpunt heel belangrijk zijn, die cijfers staan ook heel goed voor. Dus als je je wil melden op de arbeidsmarkt, dan kan je nu een baan vinden en dan kan je aan de slag.
Ja, en je ziet dus ook echt een kentering dat mensen die in het verleden langs de kant bleven staan, inderdaad omdat ze een handicap hebben of omdat ze wat ouder zijn, dat gaat nu ook een stuk beter.
Ja, dus als jij enorme krapte hebt en je wil iemand achter de kassa hebben, of je wil bij de HEMA iemand die in de winkel je helpt om je spulletjes te vinden wat je toevallig wil kopen, dan kan dat door allerlei mensen gedaan worden. Maar je ziet dus ook dat de mensen die hiervoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat die ook in aanmerking komen en eerder overwogen worden door de werkgever dan dat ze vroeger werden gedaan.
Ja, 3,4%, is dat de bodem of kan het nog veel lager, denk je?
Het kan lager. Volgens mij was het tijdens het herstel uit de pandemie was het nog lager. Okay. We denken niet dat we daar weer op uit gaan komen. We denken zelfs dat we iets omhoog gaan de komende tijd. Heeft natuurlijk alles met die afkoelende economie te maken. Ook die afkoeling is ook wat welkom als je kijkt naar de inflatie. Maar ik wil hier absoluut geen verhaal afsteken dat die arbeidsmarkt minder krap wordt. Want die is krap en die blijft krap voor de geruime komende tijd.
Ja,
en
als je...
Ja, het is wel interessant wat er daarna gaat gebeuren natuurlijk. Want nu zie je dat bijna als een soort noodzaak heel veel mensen die heel lang langs de kant stonden wel ineens kunnen meedoen, wat natuurlijk supergoed is.
En niet het intrinsieke waarde, maar van dan nemen we die maar. Ja,
omdat het gewoon heel hard nodig is. Ja. En het is natuurlijk voor de lange termijn wel heel belangrijk dat je gaat kijken van hoe zorgen we dat die mensen ook daadwerkelijk aangehaakt kunnen blijven. Want het zijn vaak echt hele kleine dingen die iemand met bijvoorbeeld een chronische aandoening nodig heeft om echt mee te kunnen doen. Ja. En dat moet je niet alleen doen als je het toevallig echt heel hard nodig hebt op de arbeidsmarkt.
En dat
maar
je
gewoon
in korte
zin principe
er weer uittrapt.
Ja, precies.
We gaan even kijken wat de trending is. Bovenaan in de lijstjes hashtag WPG-wet. Zou je denken, waar gaat het over? Dat gaat over de wet publieke gezondheidszorg, waar de Eerste Kamer gisteravond over debatteerde. Die wijziging zou het kabinet meer bevoegdheden geven om snel te handelen bij een nieuwe pandemie. Maar critici vinden dat die bevoegdheden veel te veel van het goede zijn. Volgende week wordt er over gestemd. Verder zien we nog Feyenoord in de lijst. De club werd afgelopen weekend landskampioen. En naast zilverwerk verdient de club ook een flinke duit, namelijk minstens 30 miljoen. Dat is een flink bedrag, veel meer dan de club eigenlijk gewend is. En dan zijn nog hommelstrending. Ja, je weet wel, die insecten die goed zijn voor de natuur, van die vliegende dikke bussen. Maar doordat het steeds warmer wordt, raken die beestjes oververmoeid en bezwijken ze. En daardoor kunnen ze niet bestuiven. En dat is weer slecht nieuws voor onze voedselvoorziening. Dus het is gewoon klimaatverandering in de praktijk. Tot slot nog even heel kort naar een voorstel van CDA en PvdA. Die zijn bezig met een wetsvoorstel om het online zetten van aftuigvideo's, zoals die van die man op station Amsterdam Bijlmer Arena, om dat te gaan verbieden. Dat moet echt stoppen, vinden zij. Er zou een boete moeten kunnen komen tot het oplopen tot €9.000. Je mag dan nog wel zoiets filmen, maar het online zetten daarvan mag niet meer. Slachtofferfilmpjes. Er lijkt een meerderheid te zijn in de Tweede Kamer. Jasmin, lijkt je dat een goed idee? Ik denk zelf een beetje ja, maar dat is ook qua vrijheid van meningsuiting toch een beetje een ingewikkeld verhaal.
Ja, ik heb hier nog niet eerder van gehoord. Ja, ik vind het belangrijk. Ik weet niet eigenlijk.
Nee. Het is natuurlijk, het kan soms wel walgelijk zijn, dingen die online staan. Dat je denkt, je wil het helemaal niet zien. Maar moet je het verbieden? Je eerste idee?
Ja, verbieden. Je ziet natuurlijk ook bij Instagram-video's dat er soms zo'n melding komt voordat je erop klikt. Misschien zoiets.
Ja, ja. Wat jouw idee? Verbieden aftuigvideo's?
Je verbaast je natuurlijk wel over als er een gevecht uitbreekt dat er in ieder geval 30 man omheen staat te filmen.
Dat niemand dat doet en iedereen gaat filmen.
Dat niemand doet. Ja. Maar of je dat nou direct moet verbieden. Ik kijk ook wel eens van die compilaties van grappige filmpjes. En grappige filmpjes willen we ook allemaal zien.
Ja, dat is waar.
Dus als we iedereen laten afstoppen die een filmpje wil maken, dat zou ik ook niet willen.
Nog terughoudend mee zijn. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Jasmin Eid-Abdurrahman en Jan-Paul van der Kerken. Morgen! morgen dan is er geen BNR-breek, want dan is het Hemelvaartsdag. Dus dan slaap ik uit. Overmorgen wel, dan de politieke editie. En dan gaan we onder andere praten over vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat is namelijk erg laag. Dat allemaal vrijdag dus, bij een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.